Zo op onregelmatige tijden bereiken mij weer de vragen omtrent de toekomst van de gelovigen, omtrent het hiernamaals en meer concreet, heel concreet, de vraag waar staat nou eigenlijk in de Bijbel dat gelovigen naar de hemel gaan? En ik vind het altijd wel aardig, die vragen. Meestal maken we er heel snel vanaf, overigens. Het kan ook wat uitgebreider als het moet. Maar het antwoord op die vraag valt niet te geven. Dat zeg ik maar meteen aan het begin. Want als u mij vraagt, staat dat nergens in de Bijbel, dat een gelovige naar de hemel gaat. In de zin van hij sterft, en waar gaat hij dan naartoe? Het probleem hier omtrent is erg breed geworden. Je komt er ook nooit meer vanaf, denk ik. Eigenaardig genoeg. Het heeft iets van doen met Bijbelse begrippen die hun betekenis verloren hebben door het gebruik. Daar zorgt de duivel altijd wel voor. Het is ook om die reden dat we daar aanstaande conferentie in Woepertaal over hopen te spreken. Over Bijbelse basisbegrippen die hun betekenis kwijt zijn en daardoor wordt ons verhinderd om te lezen wat er feitelijk staat in de Bijbel. Dat betreft een heleboel Bijbelse uitdrukkingen en termen. Maar goed, één daarvan is inderdaad de uitdrukking hemel, want in het jargon, in de volksmond, heeft het woord hemel de betekenis gekregen van het hiernamaals. En als dat de betekenis is, dan hoef je dus ook niet meer een Bijbeltekst te vinden waar staat dat de gelovige naar de hemel gaat. Want als de hemel het hiernamaals is, dan gaat de gelovige daar naartoe. Een ongelovige ook, trouwens, als dat het hiernamaals is, gaat hij daar naartoe toch? Als dat hierna kon gaan. Dat blijkt wel, want ook onder volstrekte atheïsten, overlui die van de Bijbel helemaal niks moeten hebben, daar vind je de idee terug dat iemand overlijdt en daarna kijkt hij van boven of vanaf een wolkje naar beneden om te kijken naar zijn eigen crematie of iets dergelijks. He? Nooit meegemaakt? Zulke dingen, dat het gemeld wordt? Nou ja, goed, die dingen gebeuren echt. Men denkt inderdaad dat als iemand sterft, dat zijn ziel, of wat, hoe het zo'n ding maar heet, want dat valt ook in de categorie gedevalueerde Bijbelse basisbegrippen, dat die ziel, zal ik het dan maar noemen, die verlost wordt van het lichaam en die zweeft dan vanzelf omhoog. Ook als je niet in God gelooft, dan nog zweeft hij omhoog en dan blijft dan ergens in het zwerk zweven. En komt op een wolkje terecht, dat is meestal een roze wolk, als je het mij vraagt. Er zijn er niet al te veel van. Ja, er zijn legio-bijbelteksten, sorry dat ik legio zei, maar dat betekent ook maar gewoon veel. Er zijn erg veel bijbelteksten die in dat verband gebruikt dan wel misbruikt worden. En het is hoogst problematisch. Ik heb de afgelopen maanden, nou iets langer terug, maar afgelopen maanden nog een uitgebreide discussie en briefwisseling gehad over Abraham, waarvan ik beweerde immers dat hij niet naar de hemel ging en gaat en daar ook niet is en daar ook nooit zal zijn, enzovoorts. En ja, en dat moest ik dan bewijzen, schijnt het, dat dat zo is, dat hij daar niet naartoe gaat. Maar het lijkt mij dat dat de omgekeerde bewijslast is. Waar staat dan in de Bijbel dat hij daar naartoe gaat? Maar ja, als hemel het hiernamaals is, en in bijzonder het hiernamaals van de gelovigen, dan gaat Abraham daar toch naartoe. Hoe kom ik erbij dat dat niet het geval zou zijn? Waar staat het dan dat het niet zo is? Dan zeggen ja, je moet eerst bewijzen dat iets wel zo is. Bewijzen dat iets niet zo is, is officieel, wetenschappelijk broeder, je bent begonnen met wetenschap in je inleidende woorden, is wetenschappelijk onmogelijk bewijzen dat iets niet zo is. Je kunt alleen bewijzen dat iets is. Of zo is. Maar dat iets niet is, dat kun je zo niet bewijzen. Dat is een van de meest gemaakte denkfouten, vrees ik. Maar goed, als u dan vraagt, als iemand vraagt, waar staat het dan in de Bijbel, de gelovige naar de hemel gaat, moet ik u zeggen, nergens. Mocht dan meteen de vraag zijn, maar gaat de gelovige naar de hemel, dan is mijn antwoord volmondig. volmondig en dan toch terughoudend, omdat de vraag eigenlijk verkeerd geformuleerd is, dan te verkeerd geformuleerd om helemaal te zeggen, jazeker. Want het punt is dat een ongelovige gaat niet naar de hemel en een gelovige gaat ook niet naar de hemel, die is daar al. En dat is het hele verhaal, eigenlijk. En dat vind je wel in de Bijbel terug. Zij het dan weer met een beperking, een restrictie. Dat is, we nu alleen spreken over gelovigen sinds de opstanding van Christus. En voorafgaand aan de wederkomst van Christus. In de praktijk is dat trouwens de opname van de gemeente om voor de hand liggende redenen. Maar in principe, het zijn de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de dagen van zijn wederkomst, dat wil zeggen van tussen de eerste en de tweede komst van Christus, als je dat zo kunt zeggen, maar ook termen als eerste komst en tweede komst of wederkomst zijn eigenlijk ook geen Bijbelse termen. En dat maakt het spreken erover zo moeilijk. Nou ja, misschien dat dat nog lukt, maar waar vind je dan de teksten die dan gaande in de Bijbel? En dan wordt het heel moeilijk hoor. Wordt toch wat lastig. Kijk, eigenlijk is het zo, de hemelse positie van de gelovigen van vandaag is bijzonder. Is een uitzondering, dat is omdat de hemel überhaupt niet het hiernamaals is. Maar goed, en bovendien, het is ook een uitzondering omdat in het algemeen de Bijbel helemaal niet leert dat gelovigen naar de hemel gaan of iets dergelijks. De Bijbel leert dat mensen die sterven gaan naar het dodenrijk en dat is niet boven, maar dat is beneden. Het is gewoon een kwestie van zwaartekracht, denk ik altijd. Als het niet leeft, valt het vanzelf om. Naar beneden namelijk. Die heb je toch, dat mag niet zo moeilijk zijn om te begrijpen. En dat is van oudsher in de hele mensheid bekend geweest. Waarschijnlijk nog. Namelijk, als men sterft, gaat men naar beneden. Niet alleen omdat stof tot stof wederkeert, maar ook het onstoffelijke schijnt naar beneden te vallen. Want alles in de wereld degenereert. Dat was zo tot aan de Franse Revolutie, zeg ik altijd. Ja, ik weet niet hoe ik het altijd zeg, maar je hoort het vaker van me, dus dan geneer ik me een beetje voor dan. Maar dat was zo tot aan de verlichting en de daarmee gepaardgaande Franse revolutie. En dus de uitvinding van de evolutieleer. Want als er iets onzinnig is, is het evolutie. Heb je die beesten zien springen op televisie rondom ons koninklijk huis, zal ik maar zeggen, in Australië? Heb je die beesten zien springen? Dat is toch degeneratie? Dat zijn toch softe non-dieren? Dat is. Met die pootjes, met die voorpootjes, we zien niks. Hè? Ja, sorry. Dat zie je toch zo, dat er iets niet aan klopt. Dat is niet een kwestie van ontwikkeling geweest, dat is het tegenovergestelde geweest. Het is een beest met een gebrek, die zich goed doorheen slaat. Ik zag die beesten springen, toen dacht ik meteen aan de Paralympics. Ja, dat kan ik niet helpen, dat dacht ik meteen aan. Echt? Sorry. Ja, zijn het leuke dieren? Jawel. Ik vind het leuk dat ze zich goed redden. Ik vind het ook leuk dat mensen met lichamelijke handicaps zich zo uitsloven. En sportbedrijven enzovoort. Zolang het niet een show wordt natuurlijk. Van kijk, mij eens leuke kunstjes doen. Maar vooruit. Alles heeft zo zijn beperking. Maar je ziet er zo dat dat niet klopt. Dat heet niet evolutie. Dat heet degeneratie. Met dank voor de uitdrukking trouwens aan Peter Schelen. Want ik vind het geweldig dat hij me dat woord heeft aangereikt. Het nam een heel boek, overigens. Zoek het maar eens op, dat heet zo. Degeneratie van Peter Schelen. Ja. Maar ik vind het inderdaad geweldig uiteengezet. Want dat is wat het is. Ik bedoel, als een mens sterft, gaat hij niet omhoog. Als een mens sterft, gaat hij naar beneden. Nou kan het nog zijn dat er beneden iemand zaak bewaakt. In heel wat religies en mythologieën is dat zo namelijk. Dan geloven ze dat. Is iemand die de zaak daar bewaakt en die zegt, nee, maar jij moet voor u rechts, kan ik maar zeggen, en jij moet links. En zo, er is wel een soort tweesprong. En er is een goede kant en een slechte kant, want verschil moet er wezen natuurlijk. Hè. Ook in het Dodenrijk heb je de Goudkust, in de achterstandswijken, en dat zullen het ook altijd wel blijven. Dat is dan eigenlijk het idee. Want als je hier te veel betaald hebt gekregen, dan moet je het daar weer inleveren. Aan gene zijde heet dat. Genezijde, ja. En als je hier te weinig betaald hebt gekregen, dan wordt het je daaruit betaald. Dat is populair gezegd waar het op uitkomt. En wetenschappers van vandaag, die beweren dus dat het hiernamaals is uitgevonden, in de klassieke oudheid al, dat het hiernamaals is uitgevonden om compensatie te vinden voor de mankementen van ons aardse bestaan en van het menselijk bedrijf in het algemeen. Namelijk, ik zal het uitleggen, namelijk iedereen weet dat er zoveel onrecht is in de wereld, bestaande uit slechts dit, dat er zijn die krijgen te weinig en er zijn er die krijgen te veel. Ik bedoel, sommigen hadden veel straf moeten hebben en hebben het niet gekregen. En anderen had het goed moeten gaan in dit leven, hadden ze wel verdiend, maar het is heel slecht gegaan. Dus dat is ook onrecht. Daar is de wereld vol mee. Maar hoe komen wij aan het begrip rechtvaardigheid dan eigenlijk als het hier niet bestaat? Wel nu, men heeft uitgevonden, het bestaat wel, maar niet hier, maar hierna. En dus moet er een en ander aan boekhouding gepleegd worden, hoe zeg je dat? Compensatie verleend worden in het hiernamaals. Zo wat men hier tekort heeft gekregen, dat krijgt men alsnog in het hiernamaals. En wat men hier teveel gekregen heeft, moet men daar weer inleveren. Dat is ongeveer het populaire idee. En men beweert spottend dat men daarom dat hiernamaals als zodanig heeft uitgevonden. Maar overal waar men leert dat er hierna nog wat is, u weet wel, is er nog wat na de dood? Ja, dus wat na de dood. Overal waar men dat soort dingen gelooft, gelooft men inderdaad in dit soort dingen. Compensatie namelijk. Loon naar werken of zoiets, zodat het leven hier aan deze kant, zal ik maar zeggen, aan deze zijde dan toch iets bijdraagt aan het leven aan gene zijde. Dus de algemene gedachte, zodat je moet hier fatsoenlijk een beetje je best doen enzovoorts. En dan komt het aan de andere kant wel goed. En waaruit dat dan bestaat, aan de andere kant, ja, dat weet men niet zo precies. En sommigen hebben dus inderdaad uitgevonden dat je daarna ook weer een keer opnieuw geboren gaat worden. Men noemt het ook wedergeboorte, reïncarnatie. Er zijn zelfs die beweren dat ze christenen zijn en die geloven in reïncarnatie. Hoe ze dat hebben, weet ik niet. Interesseert me ook geen fluit. Dat kan me ook helemaal niks schelen. Ik vind het allemaal wartaal. Je gelooft wat de Bijbel leert, of niet, maar doe maar. Maar dit soort dingen allemaal. Een mens gaat namelijk, en dat is wat de Bijbel leert, wel degelijk naar het dodenrijk. De vertalers hebben er hier en daar nog wat mee getopt, maar ik ga daar liever niet op in, want het is een heleboel werk om dat met u na te lopen. Ze hebben er wat mee getopt en ze hebben hier en daar gedacht dat ze het begrip Sheol, namelijk Hades, namelijk onderwereld, dodenrijk, in de Statenvertaling gewoon vertaald met dodenrijk, dat ze dat hier en daar beter toch maar niet konden gebruiken, omdat de suggestie was dat een gelovige uit de Bijbel, uit de Bijbelse geschiedenis, dan toch naar het dodenrijk ging. Dat leek hen tamelijk ongepast, want die gaat toch naar de hemel. Dus toen heeft men het woord dodenrijk dan toch maar vervangen door het woord graf. Als compensatie. Zo van, we rekken de vertaling een beetje op. En daardoor zit je met wat inconsequente vertalingen die je niet begrijpt. Waarom is dat niet gewoon met dodenrijk vertaald, Sheol? En dan zeg ik u nu waarom dat is. Omdat men het ongepast vindt, want men had ze de persoon waar het de betrekking op heeft naar de hemel willen laten gaan. Want daar gaan toch de gelovigen naartoe. En toen heeft men het opgelost door het te vervangen door het woord graf. Wat niet klopt, want daar is een ander woord voor. Ik riep vanuit het graf tot de Heer. Nee, vanuit het dodenrijk. Maar goed. En men heeft daar dan problemen mee. Dat wil zeggen, ook in de vertaling lopen we al tegen dit soort problematiek op. En daarna hebben we problemen alsnog in het Lucas-evangelie. Ik weet zo gauw niet welk hoofdstuk. Dat is dat verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. Is dat Lucas 16? Dankjewel, broeder. De rijke man en de arme Lazarus, waar beide, de een wordt geacht een gelovige te zijn, de ander wordt geacht een ongelovige te zijn, waar beide zich bevinden in het dodenrijk. En in nogal wat commentaren of toelichtingen of verhalen kom ik dan tegen dat die arme Lazarus dan toch ergens boven is, zal ik maar zeggen. En dat die rijke man ergens beneden is. En dat is niet zo. Daar wordt gesproken over het dodenrijk, allebei. En er is een grote kloof tussen beiden. Maar ze zijn allebei in hetzelfde horizontale vlak. Nogal laag, om zo te zeggen. In het dodenrijk namelijk. Ja, en of dat paradijs, hè? Ja, dat kan. Ja, paradijs betekent ook maar gewoon of. Er zijn wel dingen die paradijs heet, ook in de Bijbel. Dus ja, dat is allemaal een punt niet. Maar men verdwaalt daar enigszins in, omdat men de verkeerde gedachte heeft gehangen aan de Bijbelse termen. En ik blijf erop hameren, de hemel is niet het hiernamaals. Ik noem het bij voorkeur zelfs het hiervoormaals, omdat de hemel waarover in dit verband gesproken wordt, is niet de eerste hemel, het is niet de tweede hemel, want die zijn gereserveerd voor de achtereenvolgens de vogels des hemels en de sterren des hemels. Het is de derde hemel uit de reeks, meer zijn er trouwens niet, en die heet de hemel die van ouds is. Staat in de Bijbel. De hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. En niet het hiernamaals, maar het hiervoormaals. In de praktijk, met dank aan broeder Johan Bos, het hierbovenmaals. Want dat is wat het is, en was en zal zijn. Een wereld van een hogere orde dan onze zinnelijke, geschapen wereld. Want in den beginne schiep God twee hemelen, de beide hemelen, dat weet u, hè? Nee, twee staat er niet, maar Shamayim wil zeggen dat het er, vanwege het A-im aan het eind, dat het er twee zijn. Die heb ik toch hopelijk, hè? In het begin schiep God de hemelen, maar dat is een duaal, is een tweevoudsvorm, en de aarde. Maar de hemel waar we het nu over hebben is niet een van die twee hemelen, het is de hemel der hemelen, in de zin ook van nog verder weg. Die is namelijk van een andere orde en die maakt geen deel uit van de geschapen wereld. Daar komt ook niet een nieuwe voor in de plaats. Wordt ook gewoonlijk gemist hoor, deze gedachtegang. Ik
Ja, in 2 Peter 3 ook, maar
wij verwachten nieuwe hemelen. Ja, in 2 Peter 3 staat wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar als je dat naar het Hebreeuws terugzet, bijvoorbeeld naar Jesaja 65 en 66, meen ik, dan staat daar Shamayim, dat wil zeggen twee nieuwe hemelen, maar niet de derde hemel. De derde hemel is de hemel der hemelen, plaats waar God woont, zal ik maar zeggen. Dat is een onzinnelijke wereld, maar die maakt geen deel uit van de geschapen wereld als zodanig. Staat nergens in de Bijbel. Daarom staat er de hemel der hemelen, die van ouds is. Die was er altijd al. Precies, maakt daar geen deel van uit, staat er buiten. Zo God zelf niet hoort tot de schepping uiteraard, hij staat daar boven. En de plaats waar hij woont, als je dat zo kunt zeggen, want plastisch, de plaats waar hij woont, ja, die staat daar ook boven. Maar hoe noem je iets wat nog hoger is dan hemel? Wel nu, hemel betekent al, impliceert al dat het hoog is, dus nog hoger is hemel der hemelen. En in de uitdrukking hemel der hemelen, hoeveel hemelen heb je dan? Drie. Je hebt hemelen, zijn er minimaal twee, het zijn er ook twee trouwens, maar strikt genomen minimaal twee, en dan nog hemel der hemelen, daarboven. En dat is niet het hiernamaals, eerder het hiervoormaals, omdat de Bijbel nou eenmaal die term gebruikt, maar dat is een hogere wereld, simpelweg, dat is wat het is, een hogere wereld dan de onze, hoger dan de zinnelijke wereld, maakt geen deel uit van de schepping, het is boven de schepping. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, die van alle kinderen houdt, ja, achteraf. Weet ik dat niet helemaal zeker meer. Maar goed, maar het is wel hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is zoals de Bijbel dat leert. Daar woont God. En die wereld, dat is de hemel, waarvan dan ook weer gezegd wordt, dan wel geïmpliceerd wordt, dat die hogere hemel zich wel degelijk uitstrekt tot aan de aardbodem, omdat het hoger niet gemeten wordt in meters, maar het is van andere orde. En dat maakt het dan weer een beetje moeilijk. Vandaar dat het niet zo ver is van de hemel naar de aarde. Althans, van die derde hemel naar de aarde. Het is ook makkelijk genoeg, want wij geloven dat Christus in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden. Oké, andere tekst. Hij is uitermate verhoogd en tegelijkertijd is hij bij ons en in ons. Hoe ver is hij dan bij ons vandaan? En het antwoord is, dat gaat niet over meters. Het gaat niet over afstand in de technische zin van het woord. Het is hoger in een heel ander opzicht. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is van een andere orde. Op mijn part noem je het een andere dimensie, hoewel dat ook al verwarring oplevert. Dus doe maar, ik hou het maar liever bij, het is van hogere orde. En wat het dodenrijk betreft, dat is net zo goed van een andere orde, maar die heet lager te zijn. En daarom wordt hij voorgesteld als onder de aarde, in meters. Ja, hoe moet je je dat anders voorstellen, dat weet ik ook niet. Maar onder de aarde, en het is inderdaad waar dat het graf geacht wordt deel uit te maken van het dodenrijk. En daarom konden de vertalers onopvallend eventueel het woord dodenrijk vervangen door het woord graf. Zo van graf is beker in het Hebreeuws, maar dat maken we helemaal deel uit van het dodenrijk, dus dan zijn we er net nog. De waarheid is dat in de Bijbel het onderscheid dikwijls niet gemaakt wordt, in principe namelijk niet, tussen graf en dodenrijk, omdat in beide gevallen gaat het om iets wat geacht wordt beneden het aardoppervlak te zijn. En dan zeggen wij, omdat we het graag nauwkeurig willen hebben, systematisch, zeggen we, nou ja, het lichaam is in het graf en de ziel is naar het dodenrijk. Maar zelfs dat is, ja, dan heb je scheiding gemaakt tussen ziel en lichaam en dat is een scheiding die de Bijbel zelf ook niet maakt. Die zegt gewoon dat de dode zielen langs de kant van de weg liggen bij gelegenheid. Als je dat één keer gelezen hebt, dan vergeet je dat nooit meer. Vandaar dat ik altijd die uitdrukking gebruik. Dat dode zielen aan de kant van de weg liggen. Hoezo naar het dodenrijk? En hoe ver weg is dat dan? Dat is ook niet ver weg. Maar goed. Waar nog bij komt, maar ik ben wel bijna op de conferentie in Woepertal inmiddels. Want dan hebben we het ook over het begrip graf. Ik moet een notitie maken, hoort ook tot de Bijbelse basisbegrippen, dodenrijk, enzovoort. En dan heb je nog een begrip ziel, waarvan de Bijbel zegt de ziel die zonder zal sterven. Terwijl iedereen weet dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, toch? Ja, maar dat is niet zo, dat laatste. Kan het ook niet helpen. Het staat gewoon in de Bijbel. Adam werd tot levende ziel. En daarna staat er, en te dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wie? Die levende ziel. En later lees je het gewoon. Ik meen dat het ergens letterlijk zo in Ezechiël staat. De ziel die zondig zal sterven. En als een mens dan toch een onsterfelijke ziel schijnt te hebben, dan betekent het dat wij het woord ziel misbruiken. En dat het ding anders heet kennelijk. Want de Bijbel zegt dat de ziel sterft. Hebben jullie die nog? Spraakverwarring is dat. Afgezien daarvan, wij in onze westerse wereld weten ook het verschil niet meer tussen ziel en geest. Als je geestelijk wat mankeert, moet je immers naar de psycholoog en psyche is een ziel. Niet geest, want dat is pneuma. Dus wat ze met die Bijbelse woorden gedaan hebben, ja, de betekenis verandert. En daarna lezen we de Bijbel en begrijpen niet meer wat er nou eigenlijk staat. Enzovoort. Hè. En dan heb je nog zoiets dat er ergens in de Bijbel staat dat als een mens sterft, dan keert de ziel terug tot God die hem gegeven heeft of zoiets. En dan ziet men de ziel opstijgen zo, als een ballonnetje. Enzovoort. Terwijl het helemaal niks zegt over waar, een locatie waar die mens of die ziel dan naartoe gaat. Het zegt iets over dat als men sterft, dan raakt men zichzelf kwijt en dan is men volledig onder de controle en het gezag van God geplaatst. En wat God ermee doet met de doden, die plaatsen in het dodenrijk, niet omhoog. Wat bedoel je? Maar een mens onttrekt zich aan God in zijn leven, maar als hij sterft, is het idee, is hij daarna weer aan God overgeleverd. Dat is het idee en God sluit ze op in het dodenrijk. Zo zonder meer. Dat is wat de Bijbel daarover leert. Vandaar dat het dodenrijk beschouwd en beschreven wordt als een gevangenis. En in ieder geval als een beperking. De Bijbel zegt wat de mens zoal niet doet in het dodenrijk namelijk. Dat geeft weinig betekent als het zou betekenen dat hij helemaal niks zou doen. Hij doet kennelijk wel wat, maar bepaalde dingen in ieder geval niet. Zo wordt het beschreven. Maar u begrijpt, dat zijn allemaal dingen, ja, die zijn niet zomaar in een kwartiertje even uit te leggen en ook niet in een uurtje. Waar we het over hebben, is over de toekomst van de gelovigen van vandaag. Maar ik hoop dat ik nou voldoende gezegd heb, dat u beseft dat, wat het ook is, dat het uitzonderlijk is. Wij als gelovigen uit onze bedeling zijn van een andere orde, om de eenvoudige reden dat wat hiervoor op aarde leefde, ook wat leefde als gelovige, leefde in oud-testamentische tijd in de verwachting van, in het gunstigste geval dus, hè, de verwachting van de vervulling van de beloften die God gedaan had. En dat betreft dan in ieder geval de belofte met betrekking tot wedergeboorte, dan wel belofte met betrekking tot eeuwig leven. Van onvergankelijke dingen die beloofd zijn geworden, maar die er niet waren. En binnenkort dan is het weer kerst. Nou ja, we krijgen eerst nog. Oh ja, presidentsverkiezing. Sinterklaas en Zwarte Piet niet te vergeten. Maar ja, dan wordt het toch weer kerst en dan, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat, maar in mijn tijd, dus heel lang geleden, ging het er dan altijd over dat onder die vrouwen in Israël, men bedoelt het Joodse volk trouwens, dat onder die Joodse vrouwen, daar was dan de verwachting, de verwachting of de hoop der vrouwen heette dat, uit Daniël 11. Hij zal op de hoop der vrouwen geen acht geven, dat was het ook weer. Nou ja, in ieder geval, hun hoop was dat zij de moeder mochten worden van de komende Messias. En ja hoor, toen was daar die Maria, weet u wel, en toen verscheen daar ineens die engel. Want ja, het was wachten op de vervulling van wat God allemaal beloofde. Ik weet niet of het algemeen zo geleerd werd, maar ik was op een gereformeerde scholen zelfs. En daar werd me het elk jaar opnieuw zo verteld. Dus dat zal dan wel, dat is dan kennelijk het idee. Het was wachten op de vervulling van wat God beloofd had. Omtrent de maagd die zwanger zou worden, een zoon baren enzovoort. En omtrent dat daar waar de duisternis heerste zou het licht opgaan. En dus moesten we altijd zingen. Er is uit 's werelds duistere wolken. Wat een taalfout is trouwens. Maar uit 's werelds, want de wereld is niet mannelijk. Het is niet des werelds, want de wereld is niet mannelijk. Maar er is uit der wereld duistere wolken. En licht der lichten opgegaan, komt tot zijn schijnsel alle volken. En daarna zongen we, het daagt in het oosten, het licht schijnt overal. En waar dat vandaan komt, ja, dat komt uit Jesaja 8. Dat hebben ze er nooit bij verteld, maar het komt uit Jesaja 8. En daarna nog wat hoofdstukken in Jesaja over een licht der heidenen tot aan de einden der aarde. Maar dat is pas bij Simeon in de tempel met het kindje Jezus in zijn armen. Weet u nog? Lucas 2 allemaal. Dat soort dingen. Kortom, het idee is, het moet nog gaan gebeuren. En zo is het maar net. Want van de oud-testamentische gelovigen staat, deze allen zijn gestorven, de beloften is niet verkregen hebbende. Maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst en wat het maar was. En dat was het dan. En dat iemand naar de hemel zou gaan, waar zou ik dat moeten vinden? Waar staat dat in de Bijbel? Hè? En dan hebben we het over het Oude Testament. Hè? Absoluut nergens. Wat je daar vindt is, de aarde is gemaakt ter bewoning door de mensen. En je vindt het aan van de andere kant gezegd. De mens is gemaakt om de aardbodem te bewonen. En als er alles ooit nog een keer goed komt, om zo te zeggen, dan zal de mens dus op de aardbodem wonen. En als het goed komt, zijn dat dus alleen de gelovigen die dan wonen op een nieuwe aarde. Dus oud-testamentische verwachting. En die hadden geen ongelijk, dat is wat hen beloofd is. Ze zouden opstaan ooit in hun lot. Dat noemen wij achteraf naar aanleiding van het Johannes-evangelie ten laatste dagen. In het Nederlands via allerlei talen geworden tot de jongste dag. Ze zullen opstaan en dat was het dan. Maar van hemel, daar lees je echt niks over, hoor. Ja, precies, ja. Hij ontsliep bij zijn vaderen, of en hij werd stierven, werd gelegd bij zijn vaderen en tot zijn volken verzameld, maar dat is niet in de hemel, dat is in het dodenrijk. Daar vind je die volken dan ook in de Jesaja, was het 14? Geloof het wel. Daar zijn ze allemaal. En al die koningen zijn daar ook. En dan komt die laatste grote koning uit het antichristelijke rijk, komt daar ook. En dan zegt hij, hey, wat leuk, jij ook hier. Nou ja, enzovoorts. Hè? Mooi verhaal daar in de Jesaja 14. Profetisch. Maar vanuit, nee, je vindt dat helemaal niet. Wat je vindt is in het Nieuwe Testament tamelijk verbijsterend. Maar ik moet u meteen waarschuwen. Wij praten over de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En heel die gemeente en alles wat eraan vastzit is officieel verborgen voor de wereld. God doet een werk in het verborgene. Ik bedoel, er staat in de, ik heb het vanmorgen ergens gelezen, in de apostolische geloofsbelijdenis, daar staat, ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. Maar als iemand je vraagt tot welke kerk behoor je en je zegt, ik hoor tot één algemene kerk, dan weten ze niet waar je het over hebt. En eigenlijk hoort het ook zo. Als men zo'n vraag stelt, dan hoort het ook zo dat ze dat niet weten. Als ze het wel weten immers, waarom zouden ze vragen, waar hoor jij bij dan? Ik vraag het toch ook, dan heb ik het u wel eens gevraagd, van welke kerk u bent of was of wat dan ook. Niet dat het me niet interesseert, maar ik mag het niet vragen. Ik durf het niet, ik kan het niet vragen. Wij horen maar bij één algemene christelijke kerk. En de rest erkennen we als zodanig niet. Je kan er net spreken, die heb ik van mijn grootvader geleerd. Je kan er net spreken over een plaatselijke, een lokale openbaring van de gemeente. Maar er is heus maar één gemeente. En dat klopt, dat is er volgens de Bijbel zo. Maar men weet dat niet. En waarom niet? Omdat het in principe ook een verborgenheid is. Je vindt het ook geïllustreerd trouwens in Handelingen. Sorry dat ik niet heen en weer een schriftplaats laat zien. Maar je vindt het ook in Handelingen. Daar staat bijvoorbeeld, en de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. Nou, er staat niet, de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. De Heer deed dagelijks toe. En toen heeft men het woord gemeente erin gezet. Zelfs dat is niet waar. De Heer doet toe aan Christus. Er werden er toegedaan aan Christus. Aan de Heere toegedaan. Enzovoorts. Het woord gemeente komt pas geloof ik voor het eerst voor in Handelingen 5. Als ik me goed herinner. Maar het idee is, wij worden toegevoegd aan Christus. En niet aan een plaatselijke gemeente. En het woord gemeente wordt niet eens gebruikt. Want er gaat ook niemand wat aan eigenlijk. Wie het wat aangaat, ja, ons gaat het aan. En dus leren wij deze dingen. Maar de wereld hoeft daar helemaal niks van te weten. De wereld heeft Christus verworpen. Christus heeft zich uit de wereld teruggetrokken. God verbergt zich voor de wereld. Het licht is uit de wereld weggegaan. Ondanks dat wij zingen, het daagt in het oosten. En er is uit 's werelds duistere wolken een licht opgegaan. Het is duister geworden. Sinds de kruisiging in elk geval. En gebleven. Dat is het beginsel. Meer kan ik daar nu zo gauw niet over zeggen. En wat de Heer doet, doet hij in het verborgene. En daarom is gemeentelijke waarheid in het Oude Testament sowieso verborgen. Alleen het Nieuwe Testament wijst ons en zegt, kijk, zo is het verborgen. En als je het zoekt, hier kun je het vinden. En zo steekt het in elkaar. Maar zelfs in het Nieuwe Testament is het, althans pro forma, verborgen. Want de vorm waarin gemeentelijke waarheid tot ons komt, is in de vorm van gelijkenissen. Misschien moet ik ook zeggen in de vorm van tekenen en wonderen. Dan heb ik het over de evangeliën, om zo te zeggen. Zo komt het tot ons. En als u het leerstellig wil hebben, gemeentelijke waarheid, die komt tot ons in brieven. Maar waarom is het in brieven? Waarom niet gewoon in een essay of iets dergelijks, of een leerstellige uiteenzetting? Zoals bijvoorbeeld ook bij het Oude Testament de wet hebben. Zo kan het toch uiteengezet worden. Waarom gebeurt het? Waarom hebben we ineens een nieuwe stijlvorm, literaire vorm? Waarom moet het ineens in brieven? En het antwoord is, brieven zijn alleen bestemd voor de geadresseerden. De rest gaat het niks aan. En daarom vind je in die brieven ook niet de prediking van het evangelie. Je vindt een leerstellige uiteenzetting aangaande het evangelie. De prediking niet. Hetzelfde geldt zelfs voor iets als de doop. Die uiteenzetting daaromtrent vind je in de brieven, maar niet in de prediking. In de prediking is het gewoon, bekeert u en laat u dopen. En daarvoor hoef je niet eens te weten wat het betekent. Het komt later. Ik ben wel erg strikt nu, dat weet ik wel. Maar zo strikt vind je het in de Bijbel ook. En van doop hoef je niet meer te weten dan dat het een symbolische afwassing is van onreinheid. Maar dat het de uitbeelding is van wedergeboorte als zodanig en zo, van dood en opstanding, wordt er niet bij verteld. Dat komt later pas. Dat hoef je allemaal niet te weten. Eerst niet. En dat je als gelovige wordt toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, een algemene vergadering van gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, Hebreeën 12. Ja, dat weet je dan toch ook niet. Op het moment dat je tot geloof komt? Of wel? Dit was Hebreeën, die moet je onthouden, Hebreeën 12. Vraagt altijd iemand welk vers, en dan zeg ik, nou, dat roept wel iemand, maar je kan toch gewoon het hele hoofdstuk even doorlezen? Mocht dat niet zo'n probleem zijn. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering en gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. En de algemene vergadering is de volksvertegenwoordiging. De gemeente, de Ecclesia, is ook de volksvertegenwoordiging. Dat is een regeringsorgaan, een juridisch orgaan. Heb je dat? En daarom in de hemel ingeschreven, want daar hoort de regering van het Koninkrijk der Hemelen thuis. En daar nemen wij zitting in. Ja, niet omdat we ons kandidaat gesteld hebben en toen gekozen zijn, want God werkt niet democratisch. Het is omdat God ons daartoe uitverkoren heeft. Van voor de nederwerping der wereld. Nee, niet op grond van zijn voorkennis, maar op grond van zijn plan. Hij heeft gewoon gezegd, na de opstanding van Christus, als ik hem uit de doden heb opgewekt, allen die hem volgen en dan tot geloof komen, voeg ik aan hem toe en maak ik tot de gemeente van eerstgeborenen en die geef ik een hemelse positie. En daarna maak ik mijn koninkrijk openbaar. Dat wil zeggen, zal die koning en die hele gemeente bekendmaken aan de wereld, demonstreren enzovoorts. En daarna zal dat koninkrijk op aarde gestalte krijgen. Dat is gewoon het plan. Daar zit helemaal geen filosofie, geen mystiek achter of iets dergelijks. Of het zou moeten zijn dat God een plan heeft. Maar God heeft een plan, ja. En voert dat uit. En omdat wij als gelovigen leven in deze periode, worden wij daaraan toegevoegd. En Abraham niet, want die leefde niet in deze periode. En al die oud-testamentische gelovigen niet. Hoe simpel is dat? Is er dan ongelijkheid? Jawel. Maar ja, dat is vroeger nooit een probleem geweest, ongelijkheid. Tot aan de zogenaamde verlichting in de Franse Revolutie. In de uitvinding van de guillotine. Toen moest iedereen ineens gelijk zijn. Zelfs mannen en vrouwen. Ik lach me soms een bult op mensen, maar ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar ik lach me een bult. We moeten allemaal gelijk zijn en gelijkheid voor mannen en vrouwen. En nou zijn er lui die zijn afgestudeerd in zogenaamde genderstudies. Die onderzoeken het verschil tussen man en vrouw en alles wat daar nog aan nuances tussen zitten. Terwijl het helemaal niet kan, want ze hebben verklaard dat het allemaal gelijk is. Ik lach me rot. Nou ja. Ja, misschien hebben we het er nog eens over, maar eigenlijk is het beter voor niet. Maar er is inderdaad ongelijkheid, ja. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie het eerst komt, heeft hogere en oudere rechten dan wie daarna komt. Zodat je daar het hele beginsel van evolutie ook tegengesproken vindt. Want wie het eerst komt, krijgt een hogere positie dan degene die later komt. Volgens de Bijbel. En daarom wie later komt, moet tiende betalen, degene die er eerder al was. Zo staat dat. Dus dat is Hebreeën 7. Over Abraham en Melchizedek en over Levi, die tiende betaalde aan Melchizedek enzovoorts. En zonder tegenspreken staat er dan, staat erbij geloof ik, zonder tegenspreken, die het eerst kwam, die is hoger dan wie later komt. En Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, aangekondigd reeds daar via Genesis 14, heeft dus hogere rechten dan de priesterschap uit Levi. Want Levi kwam pas later. Hebben jullie die nog? Dat is de Bijbel. Dat is in strijd met onze tegenwoordige opvattingen, maar ja, die deugen helemaal van geen kant. Je kan het ook niet, je moet er vanaf om je Bijbel te kunnen begrijpen. Zie? Want het punt is, onze hemelse positie berust op het feit dat we een gemeente zijn van eerstgeborenen. Maar er waren toch al gelovigen voor ons. We zeggen, ja, maar die waren niet wedergeboren. Nee, dat kon niet. Want Christus is de eersteling die wedergeboren werd, die eeuwig leven ontving. Daar berust zijn positie op als uitermate verhoogd en gesteld aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. Hij is de eerste namelijk. En als Abraham al wedergeboren was, zou hij eerder geweest zijn. En daarom moesten ze allemaal wachten en hebben het een en ander van verre gezien en omhelst. Maar het was wachten op de Heer Jezus Christus. Die is de eerste. En daarna was het wachten op de gelovigen van vandaag, die deel hebben aan Christus en die dus een gemeente van eerstgeborenen zijn. Daarom wacht de hele schepping, Romeinen 8, op de openbaring van de zonen Gods. En dat zijn wij, want dat is wat hoofdstuk over gaat. Dat wij geroepen zijn tot zoonstelling en dat de Heilige Geest ons leidt tot die zoonstelling, waardoor wij roepen Abba, Vader. In dat lied zingen we, dus ik neem aan dat iedereen dat dan weet. Maar dat is natuurlijk niet zo, maar vooruit, hè? Hebben we die nog? Het gaat me nou eigenlijk alleen maar om dat ene ding. Wij als gemeente zijn een uitzondering. Ook na de opname van de gemeente zullen er gelovigen zijn op aarde, maar die behoren niet tot de gemeente. Zijn ook geen eerstelingen. Die gaan gewoon het koninkrijk op aarde binnen. Sterker nog, die, als je het mij vraagt, die overleven dat zelfs, die 1000 jaren. En gaan dan die nieuwe schepping binnen. Dat wil zeggen, die leven uiteindelijk ook op die nieuwe aarde. Nieuwe aarde. Maar de hemel, ja, dat is ongehoord. Dat is bijzonder. En men moet de hemel niet vernederen tot het hiernamaals, dan ben je het weer kwijt. Het gaat om de uitzonderlijke positie van Christus in de hemel. En dat is de positie die ook wij als gelovigen niet zullen innemen, maar al innemen. Met alle consequenties van dien. En in de praktijk doet men daar dus afbreuk aan. In de praktijk betekent het ook niks meer dus eigenlijk dat de Heer Jezus in de hemel is. Als dat gewoon het hiernamaals is en als daar gewoon al die anderen ook zijn. Het zijn verschillende dingen. En dat is waar het om gaat. Wat ik altijd zeg, rechtstreeks op de eenvoudige vraag, waar staat dan dat de gelovige naar de hemel gaat? Dat is, er staat nergens. Wat er wel staat is dat de gelovige in de hemel is. Dus dat is nog veel moeilijker, maar dat is zo. En dan nog staat dat niet zo als een vanzelfsprekende, voor de hand liggende zaak. Omdat het dat ook niet is. Het is iets uitzonderlijks en het neemt een lange aanloop om daarbij te komen. Die heb ik me nu ook veroorloofd, want ik ben al 3 kwartier aan het woord. En ik ben met die aanloop bezig, dat begrijpt u toch hopelijk. Met de uitzonderlingen, met de zonderlingen en dus uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden. In de Romeinenbrief, wordt niet het evangelie gepredikt, maar wel het evangelie leerstellig en tamelijk systematisch uiteengezet. En dat komt niet veel verder dan, nee, dat is heel ver, maar het komt niet veel verder dan dat de gelovige is met Christus gestorven, hetgeen nog niet eens zo heel bijzonder is, omdat de ongelovige namelijk ook met Christus gestorven is, maar dat is het punt uiteraard niet. Het is immers een brief geschreven aan gelovigen en aan ongelovigen, daar hebben we dan even geen boodschap. Het gaat over ons als gelovigen. Wij zijn met Christus gestorven, samengevat in Romeinen 6 vanaf vers 1. Wij zijn met Christus gestorven, wij zijn met Christus begraven. Zand erover betekent dat. En we zijn met Christus opgewekt. En dat heet dus wedergeboorte. Heb je die? Wij leven. We hebben nieuw leven ontvangen. Het leven namelijk van de opgewekte Christus. En dan komt het volgende punt, het volgende Bijbelse basisbegrip. Het heet ook gewoon geest, met name ook in Romeinen 8 waar ik het nu over heb. Het heet gewoon geest, maar geest of heilige geest is in de praktijk niet wat anders dan dat nieuwe leven dat wij door wedergeboorte hebben ontvangen. Uitstorting van de geest is niet anders dan het tot stand brengen van dat nieuwe leven. En dat is gebeurd door de opstanding van Christus, want toen ontving Jezus van Nazareth dat nieuwe leven. En in Handelingen 2 zet de apostel uiteen, Petrus zet daar uiteen, dat een ieder die gelooft datzelfde leven zal ontvangen. Nu reeds, zonder eerst te sterven, want die dood van de Heer Jezus wordt ons als gelovigen toegerekend. Nou, eigenlijk wordt alle mensen toegerekend, maar wij krijgen slechts deel aan zijn opstanding door geloof in hem. Zo staat het daar. Hij zegt, God heeft, of Christus heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. God heeft hem opgewekt en hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, door in zijn opstanding ontving de Heer die geest, om zo te zeggen, die beloofde heilige geest. En dat ieder die gelooft krijgt die geest ook. Maar dat is wat wedergeboorte is, Johannes 3. Men wordt uit de geest geboren. En dan krijgt men of wordt men geest. Vandaar dat je die wedergeboorte niet kunt zien, want geest is de samenvattende term in elke taal voor al het onzienlijke. Hebben we die tot zover? De Romeinenbrief. Romeinenbrief komt nog net in Romeinen 8 tot de climax van Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En dat laatste komt overeen met die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, maar die terminologie wordt gereserveerd uitsluitend voor de zogeheten Hebreeënbrief. Hij bidt voor ons, staat er dan. En dat wij als gelovigen een positie hebben ontvangen in de hemel, kun je in de Romeinenbrief niet lezen. Nou, in ieder geval niet expliciet, maar je kunt het er niet lezen. Weet je wat je in de Romeinenbrief wel kunt lezen? Dat het verhaal niet af is. Dan staat dit laatste hoofdstuk. Laatste verse. In de zegenbeden. Aan het eind van de brief staat dat. Hem nu die machtig is te bevestigen naar mijn evangelie. En naar de openbaring van een verborgenheid die voor alle eeuwen verborgen is geweest enzovoorts. Heb u die? Ja, dat is algemeen bekend. Wat dat betekent is dat er nog meer volgt, ook leerstellig, vooral op wat inmiddels uiteengezet is. En daarom roep ik altijd, nou ja, als je door de Romeinenbrief heen bent, om zo te zeggen, dan is de vraag, waar moet je nu verder? Want ja, wat erop volgt is Korinthe, Galaten, dat zijn brieven die eigenlijk niet verder gaan, die eigenlijk weer teruggrijpen op de Romeinenbrief en bepaalde aspecten binnen de Romeinenbrief nader belichten. Maar leerstellige vervolg op de Romeinenbrief, daar kun je twee routes nemen. De een is de Hebreeënbrief en de andere is de Efezebrief. Hebreeën neemt die draad op en zegt, Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken en heeft nu tot ons gesproken in deze laatste dagen door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemel, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En zo, het begint dus met te zeggen, Christus is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. En die draad wordt opgepakt. En Pasenosi 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. En daar vind je de gemeente toch in de hemel. In een hemelse positie met een hemelse roeping. In een hemelse context. Namelijk geplaatst in het heilige. Dit is symboliek, ja. Dit is route van de symboliek. Geplaatst in het heilige der heiligen. Dat een beeld is van het nieuwe verbond. Maar volgens hetzelfde Hebreeën 9 wel degelijk van de hemel. De voorloper is voor ons ingegaan. Laat ons hem volgen. Dan komen wij daar ook. Bij de troon der genade. In het heilige der heiligen. Onder het nieuwe verbond. Maar in de hemel zelf. Staat er. Ontleend aan de symboliek van de tabernakel. En de andere, waarschijnlijk meer voor de hand liggende route, is gewoon die van de leerstellige uiteenzetting, zonder al die symboliek van Hebreeën, en dat is in Efeze. Dus vanuit Romeinen ga je of verder met Hebreeën, of je gaat verder, en die, wat ik nu zeg is eigenlijk voor de hand liggende, ga je verder met Efeze. Dat begint te zeggen dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wat zullen we nou krijgen? Dat staat in heel de Romeinenbrief niet. In de hemel. En dat wordt dan uiteengezet. Want God ons heeft ons gezegend met die zegeningen. Zoals daar zijn. Hij heeft ons uitverkoren van voor de nederwerping der wereld en ons gepredestineerd tot zoonstelling, heeft ons begenadigd in Christus en in hem hebben we de vergevende misdaden en het rijkdom zijn de genade en heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt, toch? Hij heeft ons gemaakt tot een erfdeel van Christus, nou, wij zijn het erfdeel van Christus en nou de zevende nog, wij hebben ook een erfdeel ontvangen. En in de vorm van de Heilige Geest, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, enzovoorts. Want God heeft Christus opgewekt. Let op, hij gaat eerst in gebed, ik weet het, hij gaat eerst in gebed, opdat wij mogen verstaan hoe dat dan zit met betrekking tot Christus. En dan zegt hij, nou, God heeft Christus opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven dat geheel. Boven alle dingen is het dan vertaald, boven Tapanta. God heeft Christus in de hemel gezet, hoger kan niet, en heeft hem in die positie gegeven aan de gemeente. Zo eindigt hoofdstuk 1. Waarna je dus blijft zitten met een vraag, zoiets van, hey, dat heb ik nou nog niet gehoord. Hoe bedoelt die man dat, die apostel Paulus? Nou, zegt Paulus, zal ik je uitleggen. Wij waren, hij zegt gij, maar wij waren dood door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Die misdaden en zonden die voorbereid waren door de duivel zelf eigenlijk, want dat staat er, de overste deze wereld en wat het maar was, de eeuw deze wereld. Maar God heeft ons, want het was een heel lange aanloop in die zin, je gaat pas in vers 6 verder geloof ik, God heeft ons levend gemaakt met Christus, maar dat stond inderdaad al in Romeinen, men lees het nog eens een keer Romeinen 6. God heeft ons levend gemaakt met Christus, maar God heeft ons ook mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. Wat hebben wij daar dan voor gedaan? Nee, zegt dat post, heb je niks voor gedaan. Het is uit genade, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit uzelf zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig. Lees het maar na. Ik doe het nou uit mijn hoofd, maar dat doe ik vanwege de tijd. Hè? Ik heb een beetje haast. Dus God heeft ons mede gezet in de hemel. En het woord gezet, dat is geleend. Nou ja, oké, geciteerd uit Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En in Efeze 1 staat, God heeft Christus gezet, heeft hem opgewekt uit de dood, en gezet doen zitten. Aan zijn rechterhand. En dan hoofdstuk 2 van Efeze, een paar versen verder dus. Heeft u mede opgewekt en gezet in de hemel. En ik moet ineens weer denken aan die enkele zinnen die ik van mijn vader ooit heb opgetekend. Want het waren er niet zo heel veel. Maar één daarvan was dan toch in ieder geval deze. Als het Oude Testament spreekt over Christus in de zin van de verheerlijkte Christus. Wat een pleonasme is trouwens. Maar als het Oude Testament spreekt over de Christus, dan spreekt het Oude Testament over heel de gemeente. Omdat die deel uitmaakt van Christus. Nou, en dat kun je dus ook lezen in Efeze 2, dat zo is. Er zijn een boel manieren om erachter te komen dat zo is, maar Efeze 1 en 2 ook. God heeft u mede opgewekt en mede gezet doet zitten in de hemel. Psalm 110 vers 1 wordt dus op u en mij van toepassing gebracht. Zit aan mijn rechterhand en ik zal uw vijanden zetten tot voetbank uw voeten. Hetzelfde geldt benaderen in dus ook voor Psalm 8. De zoon des mensen. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen, want die wordt daar in Efeze 1 aan het eind van het hoofdstuk net zo goed geciteerd. En dus wordt ook dat toegepast op de gemeente. En dan hebben we ook altijd nog Psalm 2, die ook wordt toegepast op de gemeente. Dat is die van, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede en hen in stukken slaan, enzovoort. Want Openbaring 3 zegt dat van toepassing is op ons. Dat wij dat zullen doen. Nou ja, de Heer is daar aan het woord, in die brief daar, en die zegt, zoals ik van mijn vader heb ontvangen, zo geldt het voor u ook. Want we hebben deel aan Christus. Dus het begint met de hemelse positie van Christus. En het eerste wat je moet leren, dat is niet het hiernamaals, maar het is hierboven. En daar is onze positie. Maar ja, dat vind je in traditionele, ook in orthodox-christelijke kring, echt niet terug hoor. Daar gaat het allemaal niet over Christus, daar gaat het allemaal over ons, over de mens en of we wel uitverkoren zijn of niet en wat we moeten doen om zalig te worden en of we dan zeker zijn van die zaligheid enzovoorts. Dat wordt je dus nooit zo, omdat je de Heer passeert in het hele verhaal. Zie je? Maar het hele idee van gemeente kent men dus daar niet meer. Het gaat om Christus en allen die van hem zijn, dat zijn de gelovigen sinds zijn opstanding, die aan datzelfde nieuwtestamentische leven, om zo te zeggen, hebben deelgekregen. Dat heet Heilige Geest, maar die heeft men al weggeredeneerd in de leer van de drie-eenheid. Men is al die dingen kwijt. Maar het staat wel in de Bijbel. We zijn met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel en daar is onze plaats. Als je zegt, daar gaan we later naartoe, dan doe je dus afbreuk aan je tegenwoordige positie. Heb je dat? Het is al lang een gepasseerd station, we gaan er niet naartoe. Wij zijn daar gezet, dat is onze plaats. Daar zijn wij ingeschreven, opgeschreven heet het dan wat neutraler in de vertaling van Hebreeën 12... Ingeschreven lijkt mij een betere vertaling, want het gaat over burgerschap uiteraard. Dat blijkt uit die hele context ook. En in dat verband zou ik natuurlijk toch in elk geval Filippenzen 3 moeten citeren. Waar staat in de eerste plaats, want ook die moet ik natuurlijk snel doen, waar staat in de eerste plaats dat ons praktische leven als kinderen Gods een dienend leven is. Naar het voorbeeld van Christus, die een dienend leven leidde hier op aarde. En dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat is 2 vers 5. En het heeft geleid tot zijn uiterste verhoging. Dat zou het voor ons ook zijn in de praktijk. En dus, wij dienen hier op aarde. En wat wij doen onderweg is maar één ding. Dat is 3 vers 14. Eigenlijk moet je dat doe ik nog weer weglaten ook. Dat maakt de zin alleen maar sterker. Maar één ding, zo kun je het in het Nederlands ook zeggen. Maar één ding, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, omdat wij nou eenmaal een toekomst hebben die vast ligt, jaag ik naar het wit, in de zin van het doelwit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, want God roept ons van boven. En dat is de prijs in de zin van de bekroning van onze levens. Namelijk, God roept ons tot die zoonstelling. Dat was nog Romeinen 8, hè? Dit soort dingen. Dan wel Efeze 1. En dan staat er, zoveel als wij volwassen zijn, laat ons dit gevoelen. Dat is datzelfde gevoel als uit 2 vers 5. Daarom las ik hem even. Dit gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Voor gevoelen lees je dan iets als gezindheid. En daarmee beleving ook. Zo zouden wij in het leven staan. Dit gevoel. En daarmee zouden wij navolgers worden, onder andere van de apostel Paulus. Dat is vers 17. Merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want we leven niet onder de wet, maar we hebben wel rolmodellen. Zoals Christus en Paulus. En velen wandelen anders, maar die zijn vijanden van het kruis van Christus, vers 18. Die willen namelijk niet de consequenties dragen van dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En dat God ons niet kent naar het vlees en dat we elkaar ook niet zouden kennen naar het vlees. En dat onze gemeenschap berust op onze wedergeboorte, dat we kinderen Gods geworden zijn. Nee, velen willen dat niet accepteren. En een leer van uitverkiezing accepteert dat al helemaal niet, hè? Echt niet. Daarin is alles verschoven naar de toekomst en naar onzekerheid. Nou ja, hun einde is verderf en wat het maar was. Zij bedenken namelijk, die mensen die anders wandelen, bedenken aardse dingen. Dingen met betrekking tot de aarde. En het woord aarde, ja, dat is een neutrale term eigenlijk. Maar hier krijgt het een lelijke betekenis, omdat het de bedoeling is dat je geen aardse dingen bedenkt. Je zou namelijk, maar dat is natuurlijk Colossense 3, men zou bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is Colossense 3 vers 2. Maar er zijn mensen die zijn vijanden van het kruis van Christus, die bedenken aardse dingen. U begrijpt toch dat daarmee in het algemeen heel het christendom in één klap beschouwd wordt als vijanden van het kruis van Christus. Dus soms denk ik dat dat schuldbesef en frustratie is, dat men dat kruis maar ontsjouwt. En zo'n crucifix, weet u wel. In werkelijkheid zijn ze de vijanden van. En hebben ze nooit de consequenties ervan geaccepteerd. Want als je het wel had geaccepteerd, had je het achter je gelaten. Ik meen het. Ja, we hebben iets wat meer is. Dat is het leven daarna. Maar dan wel daarna. Ik bedoel, je begint met acceptatie van één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En daar begint het pas, daarna. Nou goed, dat is ook wat hier staat. Dus die vijanden bedenken aardse dingen. En dan komt die vers 20. Maar onze wandel, teruggrijpend op vers 17... die van Paulus en de zijnen die wij tot voorbeeld hebben en die wij navolgen, onze wandel is in de hemel. En ik roep altijd, dit is de Statenvertaling en de staat wandel. En daarom zeg ik erbij dat de NBG, de nieuwe vertaling van 1951, is tamelijk nieuw, van de NBG, dat die heeft daar burgerschap. Ons burgerschap is in de hemel. En als ik die hier voor me zou hebben gehad, dan had ik gezegd, ja, er staat ons burgerschap is in de hemel, maar eigenlijk staat er onze wandel is in de hemel. Want wij hebben niet een woord dat het begrip goed dekt. Wandel is goed, burgerschap is ook goed. Maar waar het over gaat, is het idee, u weet toch wat een burger is, hoop ik? Je hebt boeren. Juist. En de burgers wonen in een burg. Een purk. Dat was het Oostenrijkse accent. Weet je nog wat die man het had over een purk? Wij wisten nooit waar het over was. Of al bij de purk geweest waren. Wij hadden geen idee wat het was. Een varken? Purk? Nee, het was de burg. Maar ja, in het plaatselijke dialect. Maar een burger woont in de burg, namelijk in een stad. En een stad is alleen een stad als er verdedigingswerken zijn. Zoals bijvoorbeeld Elburg, broeder. Ja, u bent me weer helemaal voor. Zoals bijvoorbeeld Elburg. Die heeft namelijk walletjes. Nou ja, ter verdediging van de stad. Het heet ook een burgwal, hè? Een voorburgwal en een achterburgwal in Elburg. Toch? Nou ja, een voorburgwal en een achterburgwal. De stad heeft minstens wallen en liefst ook nog grachten en muren. En hoe het allemaal heten mag, zoals bijvoorbeeld Zwolle. En hoe heet zo'n ding ook weer, zo'n uitbouw? Nou, dat ben ik weer kwijt. Het woord is polytuima in het Grieks hier, hè? Polytuima, dat komt van polis. En een polis is een veiligheid, is een zekerstelling. Het is het woord voor stad. En daarmee ook voor een verzekeringsdocument enzovoort. Maar in dezelfde betekenis, men wordt geacht daarin veilig te zijn. In die polis, in die stad. Die hebben u toch, hè? Nou goed, en een burger heeft burgerrecht. Dat wil zeggen, dat moest je kopen, je kon het ook krijgen. In de Bijbel kennen we het allemaal in verband met het Romeins burgerschap. Met name dat van Paulus en van nog hier en daar een enkeling. Maar ik ben het wel vaker tegengekomen van mensen die inderdaad in een bepaald jaar onder omstandigheden burgerschap verkregen van de een of andere stad in Nederland. En dat betekent dat ze recht hadden om in de stad te wonen. Maar ook de verplichting hadden aan de andere kant om bij te dragen aan de verdediging van de stad. Dat alles volgens de gangbare normen uiteraard, maar rechten en plichten. Dat wil zeggen, het bepaalde hun wijze van leven. Als lid van een gemeenschap. Burgerschap veronderstelt dat men deel heeft aan een gemeenschap die leeft in een stad. En een stad, in Bijbelse tijden nog steeds, was een koninkrijk. Dat is het principe ervan. En de stad waarvan wij burgers zijn, heet in de Bijbel Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is namelijk. En dan ben ik weer in Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot algemene vergaderingen enzovoort. Die in de hemel is opgeschreven, namelijk het hemelse Jeruzalem. Staat er allemaal, hè? Die hemelse stad enzovoorts. En daar leven we in, daar zijn we burgers van, daar hebben we zo onze rechten en plichten. En dat is bepalend voor ons praktische leven. En dat is wat het woord polytuima feitelijk betekent. Burgerschap is dus goed, maar het moet uitgelegd worden. Hebben jullie? Maar het is wel in de hemelen. Maar onze wandel is in de hemelen. Die staat weliswaar in het meervoud. Hoe terecht dat is, weet ik niet. Ik weet niet uit mijn hoofd zo gauw wat daar in het Grieks van de grondtekst staat. Wij maken het ook niks uit, want we weten waar het is. Het is daar waar de Heer is. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En als dat hemelen is, dan wil het zeggen de hoogste van allen. Daar wordt het begrip mee vergroot, om zo te zeggen. En dan moet je eens kijken wat hier staat. Er staat, maar ons burgerschap is in de hemel. Colossense 3 voegt er dus aan toe. Laat ons dan, indien we met Christus zijn opgewekt, zoeken de dingen die boven zijn. En bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En daarmee in de hemel. En daarna gaat het ook verder met wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zodat als je vraagt, gaan we in de toekomst nog ergens naartoe, dan moet ik u zeggen, ja, naar de aarde. Ja, want strikt genomen, we hebben die hemelse positie en we zullen ooit vanuit die hemelse positie geopenbaard worden aan en naar de aarde. Toch? En daarna zeggen, nou ja, we zullen opgenomen worden, dat is daar naartoe gaan. Maar dan nog, het heet niet zo, hè, daar naartoe gaan. Dat is de verkeerde gedachte. En hier staat ons burgerschap, onze wandel, praktische leven, is hemels van karakter. Het is in de hemelen, binnen die polis, binnen die stad, om zo te zeggen. En waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En dat waaruit heeft ook de verkeerde betekenis gekregen in de praktijk. Want waaruit, dat betekent niet uit de hemel, zo van, wij verwachten dat de zaligmaker uit de hemel zal komen. Dan heb je het woord uit verkeerd gelezen. Want het woord uit heeft hier de betekenis van op grond waarvan, of zo je wilt, daaruit volgt. En ik had het liever gezien dat het ook zo vertaald was, eerlijk gezegd. Dat kan heel goed. Ons burgerschap is in de hemel en op die grond verwachten wij de zaligmaker. Niet dat hij uit de hemel komt, want dat is niet wat wij verwachten. U misschien wel, maar dat is niet de bedoeling hoor. Wij verwachten de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En ook dan staat er niet eens dat we naar de hemel gaan. Maar het valt wel binnen het kader dat wij opgenomen worden. Want iets opnemen, dat kan ook zijn iets oplossen. Ergens deel aan krijgen op de een of andere wijze. Ergens in opgaan. En dat is niet noodzakelijk naar boven, maar vooruit. Hè? Dat is wat hier beschreven wordt. Wat hier beschreven wordt is namelijk wat wij de opname van de gemeente noemen, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. Maar in werkelijkheid is het niks anders dan de verandering van ons lichaam. Zodanig dat het lichaam niet meer aards is en dus ook op aarde niet meer gezien kan worden. En dan zeggen we, dan is het van de aarde weg. Maar dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want dat wordt niet beschreven. Wat beschreven wordt is de verandering. Waardoor wij als gelovigen ook niet alleen op aarde niet meer gezien worden, maar ook voor alle aardse dingen volkomen onaantastbaar geworden zijn. Of voor mijn part gewoon ontastbaar. Wat u maar wil. Maar dat is wat het is. En het idee van verplaatsing speelt daarin niet eens een rol. Dat je het je zo voorstelt, heb ik wel vrede mee hoor, daar gaat het niet om. Maar toch is het niet zo, wordt het zo in de Bijbel niet meteen voorgesteld. De zaligmaker namelijk, die zal onze lichamen veranderen op grond, niet waaruit, op grond van. Op grond van dat wij nu al hemelburgers zijn. En als wij hemelburgers zijn, dan betekent het logischerwijze, dan verwachten wij op grond van dat wij hemelburgers zijn, dat de zaligmaker ook ons zal verlossen van dit lichaam. En dat zal hij doen, alleen wij noemen dat, wat hier beschreven wordt, wij noemen dat de opname van de gemeente. Maar ik heb er nog één voor u, dat is 2 bladzijden eerder, denk ik. Even zoeken, waar wij lezen in vers 23 van Filippenzen 1. Ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Dat zijn de twee dingen. En in het vlees te blijven om uwentwil, er valt niks aan uit te leggen. En die andere is dus ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar er staat niet ontbonden te worden en naar Christus te gaan. Je mag hem ook echt niet zo lezen. Want als je dat zou doen, dan krijg je grote problemen. Want Paulus is met Christus. Wij zijn in onze dagen met Christus. En als wij ontbonden worden, gaan we niet naar hem toe. Wij zijn al lang naar hem gegaan. En hij heeft ons al lang tot zich genomen. En we zijn al lang waar hij is. Waar was ik nu? In Johannes 14. Ik kan al die schriftplaatsen niet in een uurtje, ook niet in anderhalf uur bespreken, beste mensen. Sorry, daarvoor hangt het te veel aan vast, vooral aan misverstanden. Het vaderhuis en vele woningen geheen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, kom ik weder. Dus dan zegt men, de Heer is nu ons plaats aan het bereiden. Wat doet hij dan, behangen? Sorry. Hoezo, is die plaats dan niet gereed? Wat moet er dan gebeuren? Waarom duurt het zo lang voordat die plaats dan bereid is? Voordat hij komt om ons te halen, zodat wij zijn waar hij is. En bovendien, hoe zit het dan met mijn ouders? Zijn die waar hij is? Is hun plaats dan toevallig net wel klaar, maar het mijne nog niet? Dan hopen we maar dat mijn plaats nog voorlopig niet klaar is. Dan kan ik nog een poosje bij u blijven. Hè? Om zo te... Ik bedoel, het is een misverstand. Dit is Johannes 14, maar men zou het hele hoofdstuk lezen en de hoofdstukken die volgen. Het hele punt is, de Heer is op de dag van zijn opstanding ten hemel gevaren. Daarmee is de plaats bereid in de hemel. Want als hij welkom is, daar zijn wij dat ook. Want wij zijn aan hem toegevoegd, dat is Johannes 17 in elk geval, maar eigenlijk Johannes 14 ook al. Wij zijn aan hem toegevoegd en wij zijn dus waar hij is, afgezien daarvan, wij hebben geloof ik nooit problemen met het idee dat hij is waar wij zijn. Nou ja, sommigen hebben daar wel problemen mee, maar dan zijn ze op de verkeerde plek, naar het schijnt. Ja, doe maar. Maar hij heeft ons tot zich genomen. En wij zijn waar hij is. Kortom, die uitspraak over een kom ik weder, daar is niet een uitspraak over de wederkomst. Sterker nog, de wederkomst wordt zo nooit genoemd. Bovendien, de avond van de dag van zijn opstanding kwam hij weder. Want aan het begin van die dag zei hij toch, Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag mocht iedereen hem aanraken. Toch duidelijk genoeg. En afgezien daarvan, de uitspraken, zeker in de brieven later, leerstellig over Christus, zijn uitspraken over zijn verheerlijking, dat is zijn opstanding en hemelvaart. Het is één ding en er wordt gezegd, hij is daarin gegaan en in zeker opzicht, daar is hij nog steeds. En daarom hebben wij alle vrijmoedigheid om achter hem aan ook daar binnen te lopen. Hij zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijt, enzovoort. En hij zegt, volg mij na, kom hier bij die troon der genade, enzovoort. Wij zijn waar hij is. En we gaan er niet naartoe, wij zijn er al naartoe gegaan. En dat moet je eerst weten om daar in de praktijk van je leven ook daadwerkelijk uit te kunnen leven. Wij zijn hemelburgers. Niet wij worden dat, wij zijn dat al. En dat wacht niet op onze dood. Dat is het hardnekkige misverstand. Maar die komt uit al die wereldgodsdiensten, inclusief het zogeheten christendom. Pas na onze dood, dan gaan we ergens naartoe, of zo. Maar dat is niet het geval, dat is nu reeds namelijk. Nu zijn wij met Christus gezet in de hemel. En Paulus zegt niet, ontbonden te worden en dan naar Christus te gaan is mij verre het beste. Hij is met Christus alleen nog gebonden in dit aardse lichaam. En ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen. Ons lichaam is weliswaar het instrument dat wij gebruiken voor ons leven hier. Maar tegelijkertijd is het meteen onze beperking. Hè? Ik zou bijna zeggen, ik rijd met die auto hier rond. En die heb ik nodig om dit bij te kunnen doen. Want ja, vanmorgen moest ik weer, was ik vanmorgen in Leerdam. En hoe kom ik dan op tijd weer hierover? Dan moet je met die auto. Maar tegelijkertijd is het een beperking. Want je moet met het ding wel over de weg. En er staan allemaal camera's en allerlei andere mensen rijden op die weg. En ze hinderen je. Dus ja, het duurt wel erg lang. Het kan veel sneller hier kunnen zijn. Maar ja, dan... Weet u wel, het is de beperking. Hoe hard kan het ding? Vroeger ze vroeger altijd zijn auto zagen. Hoe hard kan het ding? En, ja, hard genoeg om bij te dragen aan het begrotingstekort van de Nederlandse staat. Maar toen maar weer. Maar dat is met ons lichaam ook zo. Het legt ons ook zo onze beperkingen op. Dat is het. En in de sport proberen we die beperkingen dan weer, die grenzen daarvan weer te verleggen enzovoort. En dat doen we met volle inzet. En het is eigenlijk een beetje komisch en hilarisch, toch? Een beetje bespottelijke bezigheid, hè? Want een mens zit gevangen in zijn lichaam, dat is een beperking. En Paulus zegt, ik wou er wel uit. Ik wil met Christus zijn, maar dan ontbonden van dit lichaam. Nou ja, ja, inderdaad, 1 Korinthe 15 spreekt daar ook over. En zegt dan, ja, we zijn wel erfgenamen, maar je erft pas als je eerst van het lichaam af bent. Want vlees en bloed kunnen dat niet aan. Daar moet je eerst van verlost worden. En daarna zegt hij, nou ja, dat gaat ook gebeuren. Ik zal je nog wat vertellen, zegt hij. We zullen niet allemaal ontslapen, maar we zullen wis wel alle veranderd worden. En onsterfelijkheid aandoen. En niet het sterfelijke als zodanig beëindigen of iets dergelijks. Nee, onsterfelijkheid aandoen. En niet naar de hemel gaan, dat staat daar ook niet. Daar zijn we namelijk al. Dat is het hele punt. Ja, ik heb hier een hele reeks van teksten waaraan ik dan toch maar niet begonnen ben. Om u die voor te houden. Maar het zijn allemaal schriftplaatsen die gebruikt worden voor de suggestie dat we ooit als we sterven naar de hemel zullen gaan. Maar lees ze maar na. Het staat er gewoon niet. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, 2 Korinthe 5 vers 1, gebroken wordt bij een gebouw hebben bij God. Maar er staat toch niet dat je daar naartoe gaat? En zelfs niet dat dat gebouw bij God, dat andere lichaam, dat het dan pas gecreëerd wordt. Zelfs dat staat er niet. Er staat niet, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt bij een gebouw zullen hebben bij God. Ja, sorry, dat is een nuance die wij in onze moderne taal überhaupt niet meer gebruiken. Maar de Bijbel wel hoor. Er staat, wij hebben dat gebouw. Dus ik heb geleerd, wij hebben al zo'n hemels lichaam. Zit alleen in de verpakking. Het is verborgen achter dit uitwendige lichaam. Maar het is niet zo dat we een ander lichaam krijgen, wij hebben dat al. Of wellicht, dat kan ook nog, het wordt gevormd terwijl wij hier zijn. Daar is ook wat voor te zeggen. In de zin van, als dat lichaam verheerlijkt is en heerlijkheid is. En als de heerlijkheid van dat verheerlijkte lichaam het resultaat is op een of andere wijze van onze dienst aan de Heer hier. Dan ontstaat het dus tijdens ons leven en worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En zo staat het in de Bijbel. Dat kan ook nog. Maar het is niet zo dat het pas is of pas bestaat als wij sterven. Ons sterven brengt heus helemaal niets tot stand. Neemt alleen iets weg wat maar in de weg staat. Dat is wat het is. Het is een rem, het is een band. We zitten eraan vast en we moeten het ermee doen. En Paulus zegt, zal willen ontbonden te worden. En zo met Christus te zijn. Want met Christus was hij al jaren. En zo geldt dat voor ons eigenlijk ook. Nou ja, meer schriftplaatsen weet ik die aangaande niet eigenlijk. Wat wij leren is simpelweg de hemelse positie van de gelovigen reeds nu. Met als consequentie, als dat zo is, gedraag je er dan ook naar. Nou ja, dat is aan de grens wat ik nu zei. Want wat er eigenlijk staat is, realiseer je dat dan. Maar dat heeft die praktische consequenties van je daarna gedragen. Staat er wel, maar er staat er nog zwart-wit in de zin van dood uw leden die op de aarde zijn. Legt ook gij dit alles af, doet dan uit en doet dan aan. En wat het maar was, dat is het vervolg in Colossense 3. Maar het heet, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, enzovoorts. En daarna beginnen wij af te dingen en zeggen, ja, maar we zijn toch nog op aarde, we moeten toch nog wat doen. Dat is ook zo, ja, ook gewoon binnen deze oude wereld, om zo te zeggen. Dat is ook zo, maar dat is niet waar het om gaat. Dat is niet waar het om gaat. Dat is wel noodzakelijk, dat weet ik. Ook zelfs voor het werk des Heren dikwijls, maar dan nog, het is niet het doel waarop wij ons zouden richten. Wij zouden ons richten op onze zoonstelling in de toekomst. Daarheen zijn we onderweg. En dat staat bovenaan onze lijst, om zo te zeggen. Ik weet niet hoe je dat beter kunt zeggen. Want verplichtingen worden ons niet opgelegd. Of het zouden morele verplichtingen moeten zijn, maar zo ligt het niet. Wij leven uit genade en ons wordt verteld wie wij geworden zijn en wat daar de mogelijkheden van zijn. En wat we ervoor zouden doen is blijven in de wijnstok. Johannes 15. Johannes 14, weet u wel, vaderhuis, gij zult zijn waar ik ben. Johannes 15, in de wijnstok blijven, enzovoort. Johannes 16, vijanden van de wereld, want de wereld is onze vijand. En ze heeft de Heer verworpen, heeft ook ons verworpen, dus Johannes 16. En dan Johannes 17, God heeft ons gegeven De Vader heeft ons gegeven aan de Zoon en de Zoon bewaart ons namens de Vader. En wat het maar was, dat is een eenheid, daar kan niemand iets aan afdoen. En dus blijft, en dat is het laatste vers wat ik citeer, denk ik, dus blijft gelden dat er niets is, nog dood, nog leven, wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar verandert domweg niks meer aan. Niet het leven, maar ook niet de dood. Dat is voor degenen die denken dat als wij sterven, dan gaan we ook naar het dodenrijk en dan wachten we op de dag van de opstanding. Dan wel de opname. Dat is ook niet zo. Wij hebben een hemelsburgerschap, wij zijn een hemelsvolk, we zijn gezet in de hemel. En in de praktijk betekent dat, naar mijn stellige overtuiging, dat als bij ons hier alle zintuigen uitgaan en de oogjes dichtgaan, bij wijze van spreken, dat ze tegelijkertijd, dat dan die andere ogen opengaan, om zo te zeggen, dat de bedekking weggenomen wordt, het laatste deel van de bedekking, om zo te zeggen, en dat wij inderdaad onze ogen opslaan daar waar we al die tijd al waren. En of je dat kunt voorstellen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik het zo kan zeggen. En daar houd ik het dan voorlopig maar op. Een andere keer weer wat meer erover. En misschien wat gedetailleerder en misschien wat meer schriftplaatsen die nagaande en wat nauwkeuriger. Maar het wordt er niet anders van. Dit is wat het is. Wij gaan er niet naartoe. Wij zijn daar al. Waarin we onderweg zijn, is namelijk niet naar onze verhuizing naar de hemel, maar naar onze openbaring met Christus vanuit de hemel, notabene, naar de aarde. Waarna wij vanuit een hemelse positie betrokken zullen zijn bij de openbaring van zijn koninkrijk in heel de schepping en dus inderdaad op aarde. Ja. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En dat we mogen leren verstaan dat u ons getrokken hebt daadwerkelijk uit deze duistere, vergankelijke wereld. En ons bestemd hebt voor een onvergankelijke erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Maar ook dat wij zelf bewaard worden, zoals uw woord het dan ook zegt, voor die erfenis. We danken u dat we mogen leven in het besef dat deze wereld de onze niet is, maar dat u ons gezet hebt in de hemel zelf, ons daar hebt ingeschreven om deel te hebben aan die algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. Om betrokken te zijn bij uw zaligheid, bij uw rijkdom, bij uw heerlijkheid, bij uw erfenis, om deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk straks in de toekomst. En we zijn ons bewust, Vader, dat wij niet onszelf daarvoor gekwalificeerd hebben, maar dat u bent die ons voor dat doel hebt uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat u ons getrokken hebt op grond van geloof uit deze wereld, ons hebt toegevoegd aan onze heiland zelf, om als leden van zijn lichaam deel te hebben aan zijn leven, zijn geest en aan heel zijn roeping. We danken u daarom dat we ook nu bij elkaar mochten zijn om dat woord te openen, om ons te realiseren dat onze bestemming veel hoger is dan wij zelf maar hadden kunnen bedenken. En dat we daadwerkelijk mogen leven als burgers van de hemel, met een uitzicht ver over alle vergankelijke omstandigheden heen, naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Daarvoor zeggen wij u dank. Amen.